Volgende week is het Chanukka, het feest van het licht. Dat valt dit jaar samen met kerst. Is er nog hoop in deze wereld? En bij mij in de studio, honorair consul Roger van Oort, die afgelopen week in Oekraïne was. Ziet hij nog hoop? En diezelfde vraag stel ik ook aan Benjamin Philip, de directeur van Hineni, die met getraumatiseerde jongeren op bezoek is in Nederland. Beide van harte welkom.
Dankjewel.
Benjamin, om met jou te beginnen. Vanuit jouw hulporganisatie Hineni ben je nu in Nederland met ongeveer 20 jongeren uit Israël. Wat is de reden dat jullie hier zijn?
De reden is dat we allereerst natuurlijk deze jongeren die allemaal een eigen bagage hebben, een weekje op adem laten komen in Nederland.
Een soort vakantie eigenlijk?
Nou, zo therapeutische vakantie. Mm. Maar twee, ook om een stukje Israël te brengen bij de Joodse gemeenschap, die toch ook vaak onbewust wordt beïnvloed door de Nederlandse media. Mm. En ik denk dat als ze dan eenmaal een persoon bij hun thuis krijgen voor een weekje, want ze krijgen allemaal een gastgezin, dat die personen, die gastgezinnen en de hele gemeenschap eromheen, die eens even worden geconfronteerd met het Israël zoals het is en niet via de bril van de media.
Nee. Nou ja, over die reis gaan we het zo meteen nog verder hebben. We beginnen altijd onze uitzendingen met even terugblikken naar het nieuws. Wat is er de afgelopen dagen gebeurd? Een aantal dingen vielen ons op om met u te beginnen, Roger. Premier Netanyahu zal vandaag met zijn ministers gaan bespreken of er een deal met Hamas mogelijk is. Dat melden anonieme bronnen aan Israëlische media. Die gesprekken, hè? Mogelijke uitruil van gijzelaars tegen Palestijnse gevangenen, een wapenstilstand in Gaza, die zouden heel ver gevorderd zijn. Kunnen we die berichten nog serieus nemen? Want we hebben het er al ongeveer een jaar over.
Ja, we hebben er al meer dan een jaar over en telkens wordt het gehighlight. Maar dat is natuurlijk Hamas die houdt Israëli's gevangen in de meest erbarmelijke omstandigheden en gebruikt die als onderhandelingsobject met Israël. En ondertussen probeert Israël hen op alle manieren vrij te krijgen. Dat is Israël ook heel veel waard. In Israël zie je ook, en dat zie je ook bij, breng ze thuis. Mm. Maar beter zou zijn, laat ze gaan. Net zoals de Mozes tegen en Aaron tegen Farao zei, dus, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Dat waren de woorden van God.
Dat zou nu ook moeten gelden.
Netanyahu kan ze in de omstandigheden die er zijn, kan ze niet terugbrengen. En wat natuurlijk, ja, als er een uitruil komt met Hamas-terroristen, wie beschermt Israël en het Joodse volk straks in de toekomst? Dus het is een enorm groot dilemma waar Netanyahu en de regering van Israël en het leger van Israël voor staat.
Een spannende tijd inderdaad. Benjamin, zijn de mensen in Israël optimistisch dat er toch binnenkort misschien wel een deal zal komen?
Ja, ik denk dat een hoop mensen in verwachting zijn van betere tijden. Mm. Maar het woord optimisme is toepasselijk op verschillende facetten wat er in Israël gebeurt. En de tragedie van 7 oktober en de gijzelaars is natuurlijk verschrikkelijk. Aan de andere kant zie je dat Israël qua bevolking wel dicht bij elkaar is komen te staan.
Ja.
En we zien ook dat in de regio Israël op dit moment een hele andere positie heeft verkregen.
Ja, begrijp ik. Maar specifiek over die mogelijke deal die eraan komt. Denk je dat, verwachten Israëli's dat het echt binnen afzienbare tijd gaat gebeuren?
Men is hoopvol. Men heeft de hoop niet verloren. Maar men is niet in de gedachte dat het zomaar eens kan gebeuren. We zijn al zo vaak teleurgesteld dat men eigenlijk bang is om een verwachting te creëren.
Ja. Nu, Israël heeft afgelopen nacht luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende locaties in Jemen. Dat lezen we ook vandaag in het Israëlische nieuws. Jemen die had eerder die nacht een raket van de Jemenitische Houthi-rebellen. Die hadden een raket afgevuurd op centraal Israël. Die is onderschept. En Israël heeft daarop gereageerd. Dat gebeurt ook vaker. Dat horen we vaker in het nieuws. Is dit weer een nieuwe ontwikkeling in die oorlog die er in Israël gaande is?
Nee, dat is de continuïteit van. En ik denk dat die situatie nog wel eventjes zo door zal gaan. Mm. Totdat, denk ik, er meer de realisatie zal zijn dat Israël er sterker uit zal komen in plaats van zwakker.
Ja. Ja, want die oorlog die duurt nu al meer dan een jaar. En we worden telkens geconfronteerd met weer nieuwe fronten die dan Israël lijken aan te vallen. Hoe kijkt u daarnaar? Wordt u er hoopvol van of juist een beetje verdrietig?
Ja, de, vijanden van Israël die doen er een grote best om wat ze van plan zijn om Israël te vernietigen. Mm. Met natuurlijk de grote aanjager Iran en hun gelieerden. En ik ben het ook met Benjamin. Wat Benjamin zegt, zijn er nu een aantal uitgeschakeld of zo goed als uitgeschakeld. En wij hopen dat Israël ook de laatste twee, de Houthis en de, in Jemen en misschien wat er dan nog in Irak van over is en de, in Teheran, dat ze de, het wapentuig daar onschadelijk zullen maken. Ja. En dus in die zin, ja... gisteren hadden we voor onze ondernemers business club, waar we 120 ondernemers hadden, Ram Huthberg, dat was de, is de vroegere admiraal van, het, van de Israëlische Navy. Mm-hmm. En die zei marine. Ook van, ja, ja, van de marine. Dus hij zei, ja, we zijn onderweg en we zijn de klappen aan het te boven komen. Maar ja, we zijn er nog niet natuurlijk.
Ja, maar spannend blijft het wel, hè? Dat in ieder geval.
Het blijft heel spannend. En ja, wat er natuurlijk, Israël heeft er nog één andere aartsvijand bij. Dat zijn natuurlijk die zeven landen of die zeven organisaties met landen die Israël hebben aangevallen. Mm. Maar het is natuurlijk ook de grote oorlog van de hele wereld tegen Israël. Binnen de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad, alle zogenaamde vredesbewegingen die... Israël de schuld geven van duizenden doden in de Gaza. Maar er is natuurlijk maar één schuldig. Eén schuldig, dat is Hamas. Ja. Op het moment dat ze de gijzelaars vrijlaten en zich overgeven, dan, dan valt er geen één dode meer. Maar ze, die leiders van Hamas en van de Gazanen, die hebben geen enkele oog voor hun eigen bevolking. Ze stoppen ze in de, ze verschuilen zich in ziekenhuizen, in scholen. En ja, is er echt, er is, als je, wat je bij ons ziet, en helaas ook in onze kerken, dat Israël de schuld krijgt. Maar er is er maar één schuldig, en dat is, en dat is Hamas. Met op de achtergrond natuurlijk Iran, die dit alles aanjaagt, financiert met de andere Arabische landen. Dus,
ja, dat is belangrijk om in gedachten te houden, inderdaad. Benjamin, zoals we eerder aan het begin van deze uitzending zeiden, je bent dus met een twintigtal jongeren hier in Nederland. Al een paar dagen ben je hier. Hoe ziet jullie tijd hier eruit? Want je zei het is een soort van therapeutische reis, maar het is ook een soort vakantie, toch?
Ja, allebei. Allereerst natuurlijk hebben ze een prachtig ontvangst gehad bij de Israëlische ambassade, die de politieke situatie een beetje uitgelegd. Andere kant, de warmte van de Joodse gemeenschap. Dat doet hen heel veel goed.
Ja.
Dat we verwelkomen in het huis van een ander, die hun hart en hun huis voor je openzetten. Dat is heel bijzonder, vooral omdat de helft van deze jongeren geen echt thuis hebben, want ze wonen in kinderthuizen. Dus voor hen is het ook heel bijzonder. Mm. De andere kant, na al die verschrikkelijke beelden die we hebben gezien over Nederland, komen
de Jodenjacht in Amsterdam.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, komen ze in aanraking met christenen van Israël. Mm-hmm. En dan zien ze een keer een stukje Nederland waarvan ze nooit hebben geweten. De liefde, de ontvangst. We gaan dadelijk ook naar Urk toe. En daar zullen ze weer verbaasd zijn door de liefde en het ontvangst van christenen of Israël. Dat is iets wat, denk ik, een...
Wat ze bijblijft.
Dat ze blijft hangen en wat ze mee naar huis nemen.
Ja, wat zijn dit voor jongeren? Waar komen ze vandaan? Wie zijn ze?
Het zijn allemaal jongeren die in de gebieden van de conflicten wonen. Dus het zijn of helemaal in het noorden of helemaal in het zuiden. Waarvan de helft ook nog eens een keer uit gebroken gezinnen zijn. Die dus door de rechter, als het ware,
uit huis
zijn gehaald. En dus die hebben het dubbel op. Nou, die hebben wel een weekje Nederland nodig. Mm-hmm. Aan de andere kant brengen we ook een stukje Israël bij de Joodse gemeenschap. Zodat die ook eens een keer Israël weer kunnen zien. Niet via de bril van de media, maar gewoon door de omgang met een gast.
Ja, maar kun je een voorbeeld geven van een verhaal van zo'n jongere die met deze reis mee is?
Ja, en nou bijzonder, bijvoorbeeld wat ik net heb geconstateerd. Ze waren net in de expositie beneden, waarin Dieneke ze liet zien het materiaal.
Dieneke van Christen voor Israël, hè?
Ja, ja, over wat er bijvoorbeeld in Sederot gebeurt. Een van de meisjes wijst gelaten, dat is de auto van mijn vader. Hm. En er zijn kinderen bij die natuurlijk een familielid hebben verloren. Er zijn ook kinderen bij die op die bewuste 7 oktober toevallig thuis alleen waren, omdat vader en moeder bij opa en oma waren en die alleen opgesloten in het huis zaten, de lichten hebben uit moeten doen, zich alleen hebben op moeten sluiten en maar wachten of dat de toerist aan het huis voorbij zou gaan. Anderen hebben gezien hoe hun vader de kibbutz is uitgegaan om anderen te helpen en is verwond geraakt. Er zijn er weer bij die hebben een oom, tante of een andere familielid of vriend moeten begraven na 7 oktober. Het is een collectieve, dat zou zeggen, trauma die het Joodse volk eigenlijk met elkaar deelt.
Maar het zijn dus kinderen die veel hebben meegemaakt in de afgelopen anderhalf jaar. Hoe kun je als Hineni deze kinderen helpen? Jullie nemen ze dus mee op zo'n reis, maar hoe kun je kinderen met zo'n trauma eigenlijk helpen?
Ik denk dat even uit die bubbel van ellende naar een wereld van liefde, compassie ontzettend veel doet. En dat hebben we ook weer bewezen, want er zijn een heleboel jongeren bij die na 7 oktober contacten met ons hebben opgenomen. Er waren jongeren bij die 16, 17 jaar geleden met ons mee naar Nederland zijn geweest. En nu ene keer door die ellende behoefte hadden om weer even thuis te komen bij ons, uit te huilen en de batterij op te laden.
Maar wat zeg je dan tegen ze?
Nou, het gaat niet om wat je te zeggen. Weet je wat het is? Een van de eerste overlevende van terreur die ik bij ons in het centrum kreeg. Die moeder was al bij een psycholoog en een psychiater, ga me niet zien op. En toen kwam die thuis en toen zei hij, ja, ik heb nu iemand gevonden, een organisatie gevonden waar ik denk dat ik thuis pas. Dus die moeder belde me op en zei ze, wat heb je tegen hem gezegd? En soms is het niet altijd te woorden. Ik heb die jongen toen gewoon gezegd, weet je wat, laten we samen uithuilen en een gebed zeggen vanuit de profeten. En dat samen probeer je weer te richten op de eeuwige. Dat is een medicijn waar psychologen en psychiaters niet bij komen.
Nee, is dat ook de manier om met trauma om te gaan? Om juist te wenden tot de eeuwige?
Ja. En dat kan ook na 7 oktober, zie je dat heel duidelijk. Op 7 oktober heb je heel veel mensen gehad die op het Novafeest waren. Een deel ervan, eentje was bijvoorbeeld Ayella Door, die de jongste overlevende is van de 7 oktober. Die zei tegen mij, Benjamin, in een persoonlijk gesprek, ik had het met God gehad, maar tijdens de uitbreken van die hel heb ik persoonlijk Gods aanwezigheid gevoeld, doordat hij iedere keer ons heeft gered en ik er levend uit ben gekomen en ik ben terug bij de eeuwige.
Ja.
Ik heb daar nog een aanvulling op. Ik was een maand geleden, of anderhalve maand geleden, waren met ondernemers, waren we in Sudderot en daar was Benjamin ook bij. Mm-hmm. En ja, het was heel aangrijpend. We kregen daar, wat daar gebeurd was op 7 oktober, kregen we een rondleiding ook van de assistent burgemeester daar. En er was in een andere groep, een Israëlische groep, er was een vrouw, ik denk van net over de 40, en die komt ineens op ons af en die ziet Benjamin en die zegt, Benjamin, door jou sta ik nu te doen wat ik hier kan doen, het gidsen van een groep. Want ik ben 20 jaar geleden was ook mee naar Nederland geweest. En zeggen, dat heeft mijn leven heeft dat veranderd. Daardoor
dat
ben ik nu
levensveranderend,
kinderen getrouwd. En in die tijd waren dat, als je dat nog herinnert, maar er waren er ook vele aanslagen, ook in Jeruzalem, ook binnen de stad van Jeruzalem. En ook in die tijd al was het werk van Hineni, die zette zich in voor die overlevenden van die terreuraanslagen. Dat waren hele lange trajecten.
Ja.
Maar ook, ook vanuit de Sederot, vanuit de kassams die uit Gaza werden afgeschoten. En daar is echt heel veel,
heel veel trauma.
Maar juist ook door de inzet. En dit was gewoon, wat is toevallig? Een toevallige ontmoeting, komt dat zomaar eventjes terug. 20 jaar geleden van een vrouw die met Benjamin mee in Nederland was geweest. Dus dat is een bijzonder.
Ja, want dat werk doe je natuurlijk al heel lang, hè, Benjamin, voor Hineni.
Maar het is geen werk, hè? Het is gewoon een missie.
Het is een missie, inderdaad. We gaan het hebben over Chanukka, want het is bijna Chanukka. Tenminste, volgende week, 25 december, begint het. Voor ons is het dan kerstfeest. Voor jullie, de Joodse gemeenschap, is het dan Chanukka. Wat wordt er dan gevierd, even kort samengevat?
De overwinning op de Maccabeeën, van de Maccabeeën op de Grieken. Mm-hmm. Het herstel van de tempel en de tempeldienst. Natuurlijk het wonder van het flesje met de olie. Wat het feest van het licht is geworden. En dat licht is nooit meer gedoofd. Mm. En het Joodse volk heeft altijd als nationaal symbool, de menorah, meegedragen.
Staat ook op het wapen van Israël, hè?
Precies.
Ja.
En dat teken van hoop, maar het teken van licht is heel symbolisch. En we kunnen nu ook zien en voelen dat in deze donkere tijden God aanwezig is en juist het volk weer omhoog tilt. We hebben geleerd door de geschiedenis heen dat het Joodse volk een zware klap toe wordt gebracht. Te vaak iets groters, positiefs staat te wachten. Mm. Of je dat dan neemt vanuit de slaverij naar het ontvangst van de Torah of van de Holocaust naar de oprichting van de staat Israël. Altijd als we op een dieptepunt kwamen, gebeurde er daarna.
Kwam er een hoogtepunt achteraan.
Ja. En dat denk ik de 7 oktober.
Ja.
Net zo is het. Aan de ene kant zie je de verschillende ellende die er plaats heeft gevonden. Maar aan de andere kant zien we dat de vijanden van Israël, ja, als het ware, ook een slag toe krijgen. Roger haalde net aan, hè? God zei tegen Mozes, ga naar Farao, laat hem dienen. Maar hij zei er nog iets achteraan. Hij zei, en ik zal het hart van Farao verharden, zodat ik nog 1 keer mijn tekenen in jullie midden zal zetten, zodat je zoon en de zoon van je zoon vertellen. Wie kan vertellen wie ik ben? En dat gaan we nu ook meemaken.
Ja.
God zet zijn wonderen nog 1 keer in deze wereld neer, zodat de naties die nu de plaats van Farao hebben ingenomen, wiens harten nu zijn veranderd, als het ware wordt gebruikt door God, zodat hij nog 1 keer zijn tekenen voor alle bijbelgetrouwe mensen in deze wereld kan neerzetten.
Laten zien. Ja.
Prachtig. Ja.
Ja. Nee, want als we terugkijken, hè, afgelopen jaar kan ik zeggen voor het volk Israël is een heel donker jaar geweest, een heel moeilijk jaar geweest. En Chanukka is het feest van het licht. Heeft Chanukka juist in deze tijd voor jou een bijzondere betekenis gekregen?
Ja, ja.
Kun je dat uitleggen?
Ja, natuurlijk. Want kijk, zoals ik eerder zei, juist in de donkere dagen weet je dat er ook weer lichtere dagen komen. En dat is het hele Chanukka-feest.
Dus ik denk feest dat juist, van hoop eigenlijk.
Precies. Mm-hmm. En ik denk juist als we dadelijk met elkaar Chanukka gaan vieren, dat het hele Joodse volk dit jaar die kaarsjes aansteekt. Ook met de achterliggende gedachte dat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt. Mm. Maar ook met de blik op de toekomst. Dat het Joodse volk door 7 oktober meer is gaan nadenken. Niet alleen dat we nu terugkomen uit de diaspora, maar dat langzaam moeten gaan werken aan hoe we de diaspora uit het volk krijgen. Mm. En niet alleen proberen te leven in Israël als Joden, maar ook proberen te gaan leven als Joden in Israël. Mm. En ik denk dat die strijd nu daadwerkelijk herkenbaar
wordt. Ja. Nu, in Nederland wordt er ook op heel veel plekken Chanukka gevierd. Op onze website hebben wij een verzameling gemaakt van al die plekken waar Chanukka wordt gevierd. En die verzameling die kunt u vinden op onze website, dus cvi.nl/Chanukka. En we hopen natuurlijk dat heel veel mensen, want die vieringen zijn allemaal openbaar, dat heel veel mensen zich daarbij aansluiten en zo ook een bemoediging kunnen zijn voor de Joodse gemeenschap. Ik ga naar u toe, Roger, want u was deze week een aantal dagen in Oekraïne. Ja. En u bent net gisteren teruggekomen.
Ik was vorige week vrijdag met mijn broer Frank. Tot dinsdagavond zijn we in Oekraïne geweest, in Moldova.
Ja.
Het hoofdkantoor van Christenen voor Israël, waar eigenlijk al ons werk vandaan gebeurt, dat is in Vinnytsia.
In Oekraïne, wij, ja.
In Oekraïne. En wij waren daar met het team ook in Odessa. Alle mensen die met ons werken, zijn zo'n 15 à 20 mensen met, die uit verschillende delen van Oekraïne daar waren gekomen om met elkaar te spreken. Ja, wat is er van het jaar gebeurd? Wat verwachten we voor volgend jaar? Hoe kunnen we het Joodse volk helpen wat nog in Oekraïne woont?
Want dat is ook een beetje het doel van uw reis, hè? Om naar Oekraïne te gaan, om met het team te spreken en ook een beetje terug te blikken.
Ja, en dat kijken met teams, maar en ook natuurlijk te zien wat er gebeurt.
Ja.
Dus dat hebben we ook gedaan. Er waren echt hele bijzondere bijeenkomsten georganiseerd voor zo'n 50 ouderen en holocaust-overlevenden die we bij elkaar halen, zodat we samen zeg maar een soort voorbereidings, een pre-Chanukka viering met elkaar konden hebben, waar we bij dan zorgen voor het eten, voor gezellige muziek, en waar ze dan elkaar kunnen ontmoeten. Want er is natuurlijk heel veel verdriet en ellende. Als je in Odessa bent, daar gaat gewoon elk ogenblik gaat het luchtalarm. Er is geen straatverlichting, de elektriciteit is 2/3 van de dag, doet het niet. Dus dan hebben ze overal aggregaten om toch een beetje de boel aan de gang te houden. En er is natuurlijk ook heel veel verdriet ook bij de Joodse bevolking. En dan is het gewoon bijzonder om te zien. We zijn ook in Nikolaev geweest, dat ligt een beetje verder naar het oosten. En we 2 keer 600 voedselpakketten mogen uitdelen.
En aan de Joodse gemeenschap.
Aan de ene kant voel je je een beetje opgelaten, omdat wie ben jij dan om die mensen een chanukka of een voedselpakket te geven met, denk ik, hele nuttige ingrediënten erin, maar waar ze dan in de rij voor wachten, denk je, ja. Maar we hebben ze ook in de synagoge toe mogen toespreken. En Koen die zegt altijd van, ja, maak je papier in orde. Ik zeg niet dat je moet gaan naar Aliyah moet maken, maar zorg dat je papieren in orde zijn, dat als er een tijd komt van dat je moet vluchten en dat je echt weg moet, dan heb je je spullen in orde. En ja, ik denk dat dat een goed advies is, want je ziet natuurlijk tijdens de oorlog in de Oekraïne dat er heel veel steden, heel veel dingen zijn gebombardeerd. Ja, dan ben je nog te laat dan ben je aan de late kant. Dus,
ja, want nu is het in Oekraïne al bijna 3 jaar oorlog. Hè? Ja. We hebben het net over de oorlog in Israël gehad.
Maar is 3 jaar, ja.
Oekraïne is het ook verschrikkelijk. Is er eigenlijk onder de Joodse inwoners van Oekraïne die u gesproken heeft hoop dat er binnenkort vrede komt?
Dat zijn wel gemengde gevoelens bij de mensen. Sommige mensen hopen dat het snel ophoudt. Echt verwachten doen ze dat niet. Ik sprak een man die zegt, eind januari word ik 60. En ik heb mijn papieren in orde gemaakt en dan ga ik naar Israël. Ja. Want mijn kinderen zitten er al. Hij zegt, ja, je kan, want tussen de 18 en 60 als man kan je Oekraïne niet uit.
Dus wegens de dienstplicht.
Ja, wegens de dienstplicht. Mm-hmm. Dus hij zegt, dan word ik 60 en dan kan ik in februari gaan, ik heb alles in orde. En weet je, wat ik wel merkte, en dat doet je dan ook wel verdriet, andere jaren als ik er kwam, het komt natuurlijk al heel veel jaren ook in Oekraïne, dan... proeft hij nog iets van blijdschap. De enige blijdschap die we kenden, dat was toen we met die overlevenden, en als we samen gegeten hadden in Nikolaev, in Kishinev en in Odessa. De mensen, er ligt wel een enorme druk op de bevolking. Mm. Maar ja, wat Benjamin ook zei, weet je wel, in de tijd van vervolging en druk, we weten ook dat het licht komt. En dat hebben we proberen van te spreken. En ja, voor al die mensen die we spraken, was dat ook bemoedigend. Weet je wel, dat mensen uit Nederland, uit België, Annemone Rüger was erbij, uit Duitsland, dat je er gewoon met elkaar, die mensen daarheen durven te komen om en te zeggen.
Zoals u net ook zei, er gaan ook steeds mensen, Oekraïense Joden, die besluiten om naar Israël te gaan, om op Aliyah te gaan, zoals dat heet. Maar in Israël is er ook oorlog. Waarom gaan ze dan toch?
Ja, gisteren hebben we nog 14 uit Dnieper en uit Zaporozhye zijn aangekomen in Moldova om vandaag naar Israël te vertrekken.
Ja. Maar ze komen wel in een land wat ook in oorlog is.
Ik denk voor Israël het meest veilige land voor nu en ook voor de toekomst. En
ondanks de oorlog.
Ondanks wat er zich nu afspeelt. Voor de Joodse gemeenschap, waar ook ter wereld, is het op dit moment moeilijk. Mm. En is een tijd van strijd. En ook een tijd van strijd die, zoals we weten, ook naar ons toe komt, naar Christen voor Israël. Maar de overwinning, die staat vast. En de God van Israël, die brengt zijn volk thuis. Ja. Voor de grote ontmoeting straks.
Ja, Benjamin, we gaan een beetje richting afronding. Hè? Als jij terugkijkt naar het afgelopen jaar, wat is jouw sterkste herinnering? Wat is jou het meeste bijgebleven daarvan?
De tragedie van 7 oktober heeft meer duidelijkheid geschept. Denk ik vooral voor bijbelgetrouwe mensen. En heeft ook Israël laten zien dat de christenen voor Israël niet alleen een term is, maar dat daadwerkelijk ook een van die kaarsjes is van het Chanukka-licht die hoop geeft en troost. Mm. En het geeft ook aan dat op wonderbare wijze God zich heeft en nog steeds manifesteert naar het Joodse volk toe. Al die jongeren die op 6 oktober zich aan het voorbereiden waren op het feest van 7 oktober. Als ik hen had gevraagd, joh, morgen is het Simchat Torah en Shabbat samen. Kom met mij naar de synagoge. Hadden ze allemaal gezegd, nou Benjamin, dat is allemaal verleden tijd. Morgen hebben we een feest en dan gaan we de woestijn in.
Maar dat is veranderd.
Op het moment dat de ellende uitbrak, al die jongeren die niks meer met God hadden, zeiden allemaal Hamas, het Shema Israël. En begonnen te redden. Iedereen realiseerde zich toen dat de redding alleen maar van boven kwam. En die realisatie sijpelt langzaam door, ook in Israël. Ik denk dat het Joodse volk zich meer bewust wordt. Eén, dat Israël op een of andere manier zich weer meer op God moet gaan richten. En twee, dat ze ook kunnen zien wie onze ware vrienden zijn en niet.
Ja. Roger, wat is u van het afgelopen jaar het meeste bijgebleven?
Ik denk, wat het meest is bijgebleven, dat is gewoon dat het niet ophoudt. Het is de aanval op Israël die van de volkeren, die gaat onophoudelijk door, elke dag, elk uur. Dat laat mij ook niet los. Er zijn natuurlijk, wat Benjamin zegt, gelukkig zijn er veel lichtpuntjes, ik kan er ook veel noemen. Ook van juist van extra steun van heel veel christenen, van heel veel ondernemers die lid zijn geworden van Bouwen met Israël. Van heel veel lichtpunten ook in Israël, van dat inderdaad, ik ontmoet ook veel Israëli's die heel erg met hun, ja, met het geloof, met bezig zijn met de God van Israël. Mm. Waar is hij? En,
dus beide, zeg dus, maar, die moeilijkheden, dus dat, maar ook
ja,
de mooie
dus
dingen.
Dat is, ja. Dat houdt ons bezig, maar wat ik denk dat er na 7 oktober een keerpunt is gekomen, een soort versnelling in de haat en in de culminatie van het kwaad. Mm. Maar dan weet je ook dat de verlossing nabij is. Ja. Dat is ook wat onze heiland zei, er komen geboorteweeën en die worden steeds heviger, maar daarna komt de verlossing en daar gaan we naartoe.
Ja, waarom is het eigenlijk, want heel veel mensen die kijken, die zijn heel betrokken bij Israël, die willen we graag wat doen. Waarom is het zo belangrijk dat we doorgaan met het steunen van Israël?
Omdat je aan de goede kant staat. Mm. Je staat aan de kant van het licht. Waarom zijn die 500 mensen handen uit de mouwen reizen, die mensen die in Israël zijn gaan werken, gewoon eenvoudig werken in de landbouw? Omdat om te laten zien,
wij staan
naast jullie.
Ja.
En ik denk, waarom het zo belangrijk is, waar ik vaak verdrietig van word, is vaak de haat die mensen uitspreken tegen Israël. Want het zal Israël niks doen, maar het voor hunzelf heel kwalijk. Hm. Want God zegt tegen Abraham, zegt hij, ik zal zegenen wie jou zegent en ik vloek wie jou vloekt. Dus je raakt van God weg als je Israël niet zegent en naast Israël staat.
Ja,
en daarom vind ik het zo ontzettend belangrijk dat onze predikanten, onze voorgangers, dat ze de boodschap verkondigen om naast Israël te staan. Want dat is wat ons redding brengt.
Ja. U gaat zo meteen nog een stukje lezen uit de Bijbel. Dat mag u alvast opzoeken. Want dan stel ik gelijk mijn laatste vraag aan Benjamin. Benjamin, wat kunnen de mensen thuis doen om Israël te ondersteunen? Nou, in één zin.
Ik denk dat als mensen Israël echt willen steunen, vandaag de dag de meest praktische manier is door lid te worden of lid te zijn van Christen voor Israël. Mm-hmm. En door daadwerkelijk ook zich in te zetten voor Christen voor Israël.
Maar hoe dan?
Nou ja, kijk, ik heb duidelijk gezien dat er heel veel mensen zijn die nog niet van Christen of Israël hebben gehoord op de manier zoals ik had willen, als Jood. En ik als Joodse jongen heel duidelijk zie dat in Christen of Israël en de familie, want dat is voor mij gewoon een familie eigenlijk. Ik ben nu in Nijkerk hier, ik heb het gevoel dat ik thuis kom.
Ja.
Ja, ik heb.
Dus die betrokkenheid is belangrijk, zeg je?
Laat ik het uitleggen, ik neem er toch de tijd even voor. Mm. Ik ben met de kinderen naar het Anne Frankhuis gegaan. Dan krijg je een stukje herinnering en een stukje realisatie van het verleden. Maar dan stappen we uit het Anne Frankhuis en dan moet ik tegen diezelfde kinderen zeggen, jongens, shh, niet Hebreeuws spreken, niet manifesteren dat we uit Israël komen, want er zijn een heleboel mensen hier in Amsterdam die ons niet goedgezind zijn. En dan moet ik eigenlijk weer terug naar af. We moeten ons verbergen voor ons Jood zijn, verbergen voor wie we zijn door de straten van de stad waar we vroeger als kindertje speelden. En dat kan niet meer.
Nee.
En dan kom ik hier in Nijkerk aan en dan is precies tegenovergestelde. Dat gevoel, die realisatie,
dat moet versterkt worden. Ja, duidelijk. Roger, wat gaat u lezen uit de Bijbel?
Nou, ik ga een stukje lezen uit Jeremia. En Jeremia, die was een profeet van Israël, die ongeveer 600 jaar voor onze jaartelling leefde en die mee heeft gemaakt de val van Jeruzalem. En de Nebukadnezar die met zijn legers de stad omringde en uiteindelijk compleet en totaal verwoestte. Jeremia die werd gespaard door de legers van de Babyloniërs, maar hij werd toen meegevoerd door zijn volk naar Egypte, waar hij altijd tegen gewaarschuwd had dat ze niet op Egypte moesten vertrouwen, maar hij ging met hen mee naar, hij moest met hen mee naar Egypte. Nou, een profeet die zeg maar in, ook in een hele zware tijd, net zoals een zware tijd nu, voor Israël. Israël, Jeruzalem stond op het moment om te vallen. Maar dan krijgt hij heel veel, hele bijzondere woorden van God toevertrouwd, die hij mag uitspreken tegen het volk, dat dit niet het einde is. Toen Jeruzalem compleet verwoest was en alle vestingsteden rondom Jeruzalem en de 10 stammen al waren weggevoerd. Toen kreeg hij licht te horen. Ja. En ik wil dat ook graag ook naar, toe, naar het kerstfeest dat we straks gaan vieren. Het nieuwe jaar wat we straks ingaan. Ik denk dat is een belangrijke boodschap die Jeremia toen had en er ook nu nog is. En hij spreekt in de tekst die ik ga lezen ook over de spruit van de gerechtigheid die God zal, spruit van David, de nageslacht van David, dat hij weer koning zal zijn in Jeruzalem en dat het volk in het land weer vergaderd zal worden. En ik denk dat is wel voor ons heel bemoedigend om dat samen te lezen. En zegt Jeremia zelfs zo, die terugkeer van het Joodse volk naar het land, die stelt zelfs de uittocht van uit Egypte, waar we het net over gehad hebben, die stelt bijna in het niet, want er zal gesproken worden over de God die op dat moment werkt en zijn volk thuisbrengt. En dan ga ik even lezen met jullie. Ik zal het overblijfsel van mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarin ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooi en ze zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Ze zullen niet meer bang zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de Heer. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan, de Messias. Dat zijn mijn woorden. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee ik hem noemen zal. De Heere onze gerechtigheid, de Godsnaam. Daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heer leeft die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte. Maar zo waar de Heer leeft die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land van het noorden. Ja, waar ik net mocht zijn, Oekraïne, Rusland, noordelijke landen van Israël. En uit al de landen waarheen ik hen verdreven had, zij zullen wonen in hun eigen land en dat zal helemaal voltooid worden als de Messias zijn volk volledig naar huis gaat terugbrengen. Amai. Dat is mijn overtuiging.
Ja. Zullen we daarvoor bidden?
Daar zullen we voor danken. Lieve Vader, we danken u voor uw grote genade en uw oneindige trouw voor uw volk Israël, dat door zo'n moeilijke periode gaat in de geschiedenis. We bidden u voor bescherming en voor bewaring. Wilt u hen alle thuisbrengen in het land van Israël, dat ze daar veilig mogen wonen en de God van Israël mogen dienen. We bidden u voor alle die nog vastzitten in de kelders van Hamas, hierin als onderhandelingsobject worden gebruikt. Heer, wilt u neerzien op hen? Wilt u hen verlossing en uitredding geven? Heer, en hen teruggeven aan hun families, aan hun gezinnen, aan Israël? Wat in deze tijd zo, Heer, eensgezind is in de strijd die ze moeten voeren. De landen om hen heen, de landen van de wereld, die Israël niet gunnen om veilig te wonen. Maar dan lezen we uw woord, ze zullen veilig wonen, onbezorgd. En daar verlangen we naar, naar de heerlijke dag van de komst van het koninkrijk, van de vrede van Jeruzalem. Dat Jeruzalem genoemd zal worden, de Heere onze gerechtigheid. En met de koning van Israël, de Heere onze gerechtigheid. Op hem vertrouwen we. Ga met ons mee, ook deze einde van het jaar door. Geef wijsheid aan de regering van Israël, aan de legerleiding, aan het parlement. Dat ze goede beslissingen mogen nemen. En wilt u hen beschermen tegen al hun vijanden, dat die verstrooid mogen worden en dat u mag zegen vieren. U komt alle lof en eer toe, in hemel en op aarde. Amen.
Amen. Roos Evenaerts, Benjamin Philip, beide hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. En dit is de laatste actuele uitzending van dit jaar. Maar als u daarmee denkt dat u de rest van het jaar niks meer te doen heeft, dan vergist u zich. Want de komende tijd zullen we een aantal bijbelstudies uitzenden rondom het thema Israël en ook kerst. En tegelijkertijd met kerst, we noemden het net ook al, begint ook het Joodse Chanukka-feest. En dat betekent dat de Joodse gemeenschap in ons land op heel veel plekken openbare Chanukka-vieringen organiseert. En u bent ook van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Kijk op onze website cvi.nl/Chanukka voor alle plekken waar u naartoe kunt. U moet ook even kijken of u zich daarvoor moet aanmelden of niet. En we hopen dat u gewoon ook massaal ter bemoediging van de Joodse gemeenschap daarbij kunt zijn. Dank voor het kijken en we wensen u alvast hele gezegende dagen toe en graag tot de volgende keer.